Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd. Gepubliceerd op 22 november 1981 door de heilige paus Johannes Paulus II. Ondertussen waren wij aangekomen bij het derde hoofdstuk van het vierde deel. Dat vierde deel luidt: de gezinspastoraal, fasen, structuren, werkers en situaties. Hoofdstuk 3. Werkers in de gezinspastoraal, en daaronder mochten we reeds horen over de bisschoppen, de priesters, de religieuzen en deskundige leken. Wij gaan verder met de massamedia, journalisten en hun publiek. Een apart woord dient besteed te worden aan de mensen die de maatschappelijke communicatie op zich nemen en verzorgen, die zo belangrijk is in het moderne leven. Het is algemeen bekend dat de massamedia dikwijls zeer diep doordringen, zowel in gevoelsmatig en verstandelijk, als in moreel en godsdienstig opzicht in degenen die er gebruik van maken. Vooral als zij jong zijn. Zij kunnen daarom een weldadige invloed uitoefenen op het leven en de zeden van het gezin en op de opvoeding van de kinderen. Maar zij bergen ook niet te verwaarlozen valstrikken en gevaren in zich en kunnen kanalen worden, listig, handig en systematisch gemanipuleerd, zoals helaas in verschillende landen van de wereld gebeurt, van ideologieën die de mensen van elkaar scheiden en van schandelijke visies op het leven, het gezin, de godsdienst en de zedelijkheid, omdat zij de echte waardigheid en bestemming van de mens niet eerbiedigen. Een gevaar dat des te meer dreigt naarmate de hedendaagse levenswijze, in het bijzonder in de meer geïndustrialiseerde landen, de gezinnen er zeer vaak toe brengt zich van hun opvoedende verantwoordelijkheid te ontdoen en in gemakkelijke vluchtmiddelen, die thuis vooral geboden worden door de televisie en bepaalde publicaties, de manier vinden om de tijd en de vrije tijd van de kleine en grotere kinderen te vullen. Vandaar de plicht vooral de kleine en grotere kinderen te beschermen tegen de agressie die zij ondergaan van de kant van de massamedia en om ervoor te zorgen dat hun gebruik in het gezin nauwgezet geregeld wordt. Zo moet het ook het gezin aan het hart liggen voor de kinderen andere, meer gezonde en nuttige ontspanningsmiddelen te zoeken, die fysiek, moreel en geestelijk vormend zijn, ten einde de vrije tijd van de jongens en meisjes vruchtbaar en waardevol te maken en hun energie in goede banen te leiden. Aangezien de massamedia, evenals de school en het milieu, dikwijls ook in aanzienlijke mate invloed uitoefenen op de vorming van de kinderen, moeten de ouders als gebruikers van deze media een actieve rol spelen in hun gematigd, kritisch, waakzaam en verstandig gebruik. Door na te gaan welke invloed ze uitoefenen op de kinderen en door een oriënterende bemiddeling die het mogelijk maakt het geweten van de kinderen op te voeden tot het vormen van rustige en objectieve oordelen, die hun geweten brengen tot het kiezen of afwijzen van de programma's die vertoond worden. Met eenzelfde inzet moeten de ouders proberen bij de keuze en de voorbereiding van de programma's zelf met passende initiatieven contacten op te nemen met degenen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen van productie en uitzending van deze programma's, ten einde te bereiken dat de fundamentele menselijke waarden die tot het echte algemeen welzijn behoren, niet verwaarloosd of met opzet verworpen worden, maar dat integendeel programma's uitgezonden worden die geëigend zijn de problemen van het gezin en hun juiste oplossing op passende wijze te vertonen. Mijn voorganger, Paulus VI, schreef hierover, citaat: "De programmamakers moeten de aanspraken van de gezinnen kennen en eerbiedigen. Dit veronderstelt in hen soms echte moed en altijd een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. Zij zijn inderdaad verplicht alles te vermijden wat het gezin kan schaden in zijn bestaan, bestendigheid, evenwicht en geluk. Iedere aantasting van de fundamentele waarden van het gezin, of het nu gaat om erotiek of gewelddadigheid, om verdediging van echtscheiding of asociale gedragingen van jongeren, is een aantasting van het echte welzijn van de mens." Einde citaat. En bij een soortgelijke gelegenheid heb ik zelf naar voren gebracht dat de gezinnen in niet geringe mate moeten kunnen rekenen op de goede wil, op de rechtschapenheid en op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen in de mediawereld, uitgevers, schrijvers, producers, directeuren, toneelschrijvers, verslaggevers, commentatoren en acteurs. Daarom is het terecht dat men ook van de kant van de kerk doorgaat met alle zorg te besteden aan deze categorie mensen en tegelijkertijd de katholieken aanmoedigt en steunt die zich geroepen voelen en er ook de gaven voor hebben zich vol ijver in te zetten op dit terrein dat grote kennis van zaken vereist. Hoofdstuk 4. De gezinspastoraal in moeilijke gevallen. Dit deeltje valt uiteen in 4 artikelen. Eerste artikel. Bijzondere omstandigheden. Een nog meer edelmoedige, wijze en verstandige pastorale inzet, naar het voorbeeld van de goede herder, is vereist voor de gezinnen die zich, vaak onafhankelijk van hun eigen wil, of onder de druk van allerlei andere problemen, geplaatst zien voor objectief moeilijke situaties. In dit verband is het nodig bijzondere aandacht te vragen voor enkele bijzondere categorieën die meer behoefte hebben, niet alleen aan bijstand, maar ook aan een meer ingrijpende druk op de publieke opinie en vooral op de culturele, economische en juridische structuren, om de diepe oorzaak van hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. Dat zijn bijvoorbeeld de gezinnen die emigreren vanwege het werk. De gezinnen van degenen die gedwongen zijn tot langdurige afwezigheid, zoals militairen, zeevarenden, reizigers van allerlei soort. De gezinnen van gevangenen, van vluchtelingen, van verbannenen. De gezinnen die in de grote steden praktisch afgesloten van de anderen leven. De gezinnen die geen huis hebben, de onvolledige gezinnen, de gezinnen met één enkele ouder, gezinnen met gehandicapte of aan drugs verslaafde kinderen, gezinnen van alcoholisten, gezinnen die weggerukt zijn uit hun cultureel of maatschappelijk milieu, of die dat gevaar lopen. Gezinnen die gediscrimineerd worden om politieke of andere redenen. Gezinnen die verdeeld zijn wat de wereldbeschouwing betreft. Die er moeilijk in slagen contact te hebben met de parochie. Die geweld of onrechtvaardige behandelingen ondergaan omwille van het geloof. Gezinnen van minderjarige echtgenoten. En de bejaarden die niet zelden gedwongen zijn in eenzaamheid te leven en zonder passende middelen van bestaan. De gezinnen van immigranten, in het bijzonder waar het gaat om arbeiders en boeren, moeten overal in de kerk hun vaderland kunnen vinden. Dit is een taak die voortvloeit uit de natuur zelf van de kerk, die immers teken van eenheid in verscheidenheid is. Voor zover mogelijk moeten de immigranten bijgestaan worden door priesters van hun eigen ritus, cultuur en taal. Het is ook de taak van de kerk een beroep te doen op het publieke geweten en op allen die gezag hebben in het sociale, economische en politieke leven, opdat de arbeiders werk kunnen vinden in hun eigen streek en land en een rechtvaardig loon ontvangen. Opdat de gezinnen zo spoedig mogelijk weer verenigd worden, gerespecteerd worden in hun culturele identiteit, op dezelfde wijze behandeld worden als andere gezinnen, en dat tenslotte aan hun kinderen de gelegenheid gegeven wordt voor beroepsopleiding en uitoefening, alsook voor het bezit van het land dat nodig is om te werken en te leven. Een moeilijk probleem is dat van de gezinnen die verdeeld zijn wat de wereldbeschouwing betreft. In deze gevallen is een bijzondere pastorale zorg nodig. Voor alles moet men op verstandige wijze een persoonlijk contact onderhouden met die gezinnen. De gelovigen moeten versterkt worden in hun geloof en bevestigd in hun christelijk leven. Ook al mag de partij die trouw is aan het katholiek geloof niet wijken, toch moet deze steeds in een levende dialoog blijven met de andere partij. Men moet de uitingen van liefde en respect vermenigvuldigen, in de vaste hoop de eenheid te kunnen bewaren. Veel hangt ook af van de relaties tussen ouders en kinderen. De wereldbeschouwingen die vreemd zijn aan het geloof, kunnen overigens de gelovige leden van het gezin stimuleren in de groei van de liefde en van de bewijzen van de liefde. Andere moeilijke omstandigheden waarin het gezin behoefte heeft aan de hulp van de kerkgemeenschap en van haar herders kunnen zijn de rusteloze, opstandige en soms stormachtige jeugd van de kinderen. Hun huwelijk, dat hen losmaakt van het gezin waaruit zij komen. Het gebrek aan tederheid of liefde van de kant van de meest dierbare personen. Het in de steek gelaten worden door de partner of het verlies van de partner. Waarmee de smartelijke ervaring begint van het weduwschap of van de dood van een gezinslid, die de oorspronkelijke kern van het gezin verminkt en diepgaand verandert. De kerk mag evenmin de omstandigheid van de oude dag verwaarlozen, met heel zijn positieve en negatieve inhoud. De verdieping van de echterlijke liefde, steeds meer gezuiverd en veredeld door de lange en ononderbroken trouw. De bereidheid, de opgespaarde goedheid en wijsheid en de overgebleven krachten in nieuwe vorm in dienst te stellen van anderen. De drukkende eenzaamheid, vaak meer psychologisch en gevoelsmatig dan lichamelijk, door het eventueel in de steek gelaten worden of door de onvoldoende belangstelling van de kant van de kinderen en verwanten. lijden en ziekte, door het geleidelijke verval van de krachten of door de vernedering van de afhankelijkheid van anderen, of door de bitterheid van het zich misschien tot last voelen van de eigen dierbaren, door het naderen van de laatste ogenblikken van het leven. Dit zijn de gelegenheden waarin het gemakkelijker is, zoals de synodevaders hebben aangeduid, de verheven aspecten van de huwelijks- en gezinsspiritualiteit te doen begrijpen en beleven die geïnspireerd worden door de waarde van het kruis en de verrijzenis van Christus, bron van heiliging en diepe vreugde in het dagelijkse leven, in het perspectief van de grote eschatologische werkelijkheden van het eeuwige leven. In al die verschillende situaties mag men nooit het gebed vergeten, bron van troost en kracht en voedsel voor de christelijke hoop. Artikel 2. Gemengde huwelijken. Het toenemend aantal gemengde huwelijken tussen katholieken en gedoopte niet-katholieke christenen, evenals tussen katholieken en niet-gedoopten, vraagt eveneens om speciale pastorale aandacht volgens de richtlijnen en normen die vervat zijn in de recente documenten van de Heilige Stoel en in de documenten die uitgewerkt zijn door bisschoppenconferenties ten einde hun juiste toepassing op de verschillende plaatselijke situaties mogelijk te maken. De echtparen die in een gemengd huwelijk leven doen bijzondere eisen gelden die samengevat kunnen worden in 3 hoofdpunten. 1. Voor alles moet men de katholieke partij die uit het geloof voortvloeiende verplichtingen voor ogen houden, met betrekking tot de vrije beleving van het geloof en de daaruit volgende verplichting naar vermogen te zorgen voor het doopsel van de kinderen en voor hun opvoeding tot het katholiek geloof. 2. Verder dient men te denken aan de speciale moeilijkheden die gepaard gaan met de betrekkingen tussen man en vrouw, wanneer het komt op godsdienstvrijheid van beide partijen. Deze kan geschonden worden, hetzij door middel van onrechtmatige druk om de wijziging van de godsdienstige overtuiging van de partner te verkrijgen, hetzij door belemmeringen voor de vrije uiting van het geloof in de godsdienstige praktijk. 3. Met betrekking tot de liturgische en kerkrechtelijke vorm van de huwelijkssluiting mogen de bisschoppen ruim gebruik maken van hun bevoegdheden om in de verschillende behoeften te voorzien. Bij de bespreking van de genoemde bijzondere eisen is het nodig de volgende punten voor ogen te houden. Bij de voorbereiding die juist voor dit type huwelijk gegeven moet worden, moet alle redelijke moeite gedaan worden om de katholieke leer over de eigenschappen en de eisen van het huwelijk goed te doen begrijpen, en ook om te garanderen dat zich in de toekomst niet depressie en de obstakels voordoen waarover eerder is gesproken. Het is van het hoogste belang, met de steun van de gemeenschap, dat de katholieke partij gesterkt wordt in het geloof en positief geholpen wordt te groeien in het begrijpen en het praktiseren ervan, zodat zij een echt geloofwaardige getuige wordt in de schoot van het gezin, door het leven zelf en door de kwaliteit van de liefde die betoond wordt aan de partner en aan de kinderen. Het is nuttig meerdere elementen van de gemengde huwelijken tussen katholieken en andere gedoopten, hoewel deze huwelijken een heel bijzonder karakter dragen, op de juiste wijze te steunen en te ontwikkelen, zowel vanwege hun innerlijke waarde als vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan de ecumenische beweging. Dit is vooral duidelijk als beide echtgenoten trouw zijn aan hun godsdienstige verplichtingen. Het doopsel dat zij gemeen hebben en het dynamisme van de genade verschaffen aan de echtgenoten in deze huwelijken de basis en het motief om uitdrukking te geven van hun verbondenheid op het gebied van morele en geestelijke waarden. Daarom, en ook om het ecumenisch belang van zo'n gemengd huwelijk, waarin de twee christelijke echtgenoten volledig hun geloof beleven, duidelijk te doen uitkomen, moet men streven, ook al zal dit niet gemakkelijk zijn, naar een hartelijke samenwerking tussen de katholieke en de niet-katholieke bedienaar, reeds vanaf de tijd van voorbereiding op huwelijk en bruiloft. Wat de deelname van de niet-katholieke partij aan de Eucharistische Communie betreft, volgt men de normen van het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen. In veel delen van de wereld constateert men een toenemend aantal huwelijken tussen katholieken en ongedoopten. In veel gevallen beleidt de ongedoopte partner een andere godsdienst. Dan moeten zijn overtuigingen met eerbied behandeld worden, overeenkomstig de beginselen van de verklaring Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie, over de houding ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Maar in niet weinig andere gevallen, vooral in geseculariseerde maatschappijen, beleidt de ongedoopte persoon geen enkele godsdienst. Het is noodzakelijk dat de bisschoppenconferenties en de afzonderlijke bisschoppen voor deze huwelijken passende pastorale maatregelen treffen die erop gericht zijn de bescherming van het geloof van de katholieke partner alsmede van zijn vrije beleving van het geloof te waarborgen. Vooral wat de plicht betreft alles wat in deze persoons macht is te doen opdat de kinderen gedoopt en katholiek opgevoed worden. De katholieke partner moet bovendien op alle wijzen gesteund worden in de plicht binnen het gezin een echt getuigenis van katholiek geloof en leven te geven. Artikel 3. Pastorale actie voor sommige onregelmatige situaties. In haar grote zorg voor de bescherming van het gezin, niet slechts in zijn godsdienstige, maar in al zijn dimensies, heeft de bisschoppensynode niet nagelaten met bijzondere aandacht enige situaties te onderzoeken die, in godsdienstige en dikwijls in burgerlijk opzicht, onregelmatig zijn en die zich bij de huidige snelle veranderingen in het cultuurpatroon helaas ook steeds meer onder de katholieken verspreiden, tot niet geringe schade voor het gezin en voor de maatschappij waarvan het gezin de fundamentele cel vormt. Dit artikel 3 valt uiteen in 5 paragrafen. Paragraaf 1. Het proefhuwelijk. Een eerste onregelmatige situatie wordt gevormd door het zogenaamde proefhuwelijk, dat velen in deze tijd willen rechtvaardigen door er een zekere waarde aan toe te kennen. Enkel al het menselijk verstand wijst de onaanvaardbaarheid ervan aan. Want het laat zien hoe weinig passend het is dat men een proef neemt met menselijke personen, wier waardigheid veel eer eist dat zij altijd en alleen doel zijn van de liefde die zich aan ieder van beide personen wegschenkt, zonder enig voorbehoud van tijd of van een andere omstandigheid. De kerk kan van haar kant zo'n vorm van samenleving niet toestaan om andere bijzondere en oorspronkelijke redenen die voortvloeien uit het geloof. Van de ene kant is namelijk de gave van het lichaam in de seksuele relatie het werkelijke teken van de schenking van de gehele persoon. Een dergelijke schenking kan echter in de actuele heilseconomie niet in volle waarheid geschieden zonder de medewerking van de geestelijke liefde die door Christus geschonken wordt. Van de andere kant is het huwelijk van twee gedoopten het werkelijke symbool van de vereniging van Christus met de kerk. Een vereniging die niet tijdelijk is en op proef, maar eeuwig trouw. Daarom kan tussen twee gedoopten slechts een onontbindbaar huwelijk bestaan. Gewoonlijk kan zo'n situatie niet overwonnen worden als de menselijke persoon er niet toe is opgevoed, vanaf zijn kinderjaren, om met de hulp van de genade van Christus en zonder vrees de opkomende begeerte te beheersen en om met anderen banden van waarachtige liefde aan te knopen. Dit kan niet bereikt worden zonder een serieuze opvoeding tot echte liefde en tot het juiste gebruik van de seksualiteit. Een opvoeding die de menselijke persoon in al zijn dimensies en dus ook in zijn lichamelijke voert tot de volheid van het mysterie van Christus. Het zal zeer nuttig zijn een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van dit verschijnsel, ook naar zijn psychologische en sociologische aspecten, om te bereiken dat men er een passende therapie voor vindt. Paragraaf 2. Feitelijk vrij samenleven. Er bestaan ook vrije samenlevingen zonder enige band die het karakter hebben van een publiek erkende instelling, hetzij burgerlijk, hetzij kerkelijk. Ook dit verschijnsel, dat ook steeds vaker voorkomt, moet vanzelfsprekend de aandacht trekken van de zielenherders, ook omdat er redenen aan ten grondslag kunnen liggen die veel van elkaar verschillen en waarvan de gevolgen wellicht beperkt kunnen worden als men deze redenen nauwkeuriger leert kennen. Sommigen voelen er zich als het ware toe genoodzaakt door moeilijke situaties, economische, culturele en godsdienstige, in zover zij, door op wettige wijze te trouwen, blootgesteld zouden worden aan schade, aan het verlies van economische voordelen, aan onrechtvaardige discriminatie en zo verder. Bij anderen daarentegen ontmoet men een houding van minachting, van verzet of verwerping van de maatschappij, van het gezin als instituut, van de sociaal-politieke orde, of een houding van alleen maar genot zoeken. Anderen tenslotte worden ertoe gedwongen door volstrekte onwetendheid of uiterste armoede, soms door een situatie die ontstaan is uit werkelijk onrechtvaardige omstandigheden of uit een bepaalde psychische onrijpheid die hen onzeker maakt en bevreest een vaste en definitieve verbintenis aan te gaan. In sommige landen erkennen de traditionele gewoonten het echte en eigenlijke huwelijk eerst na een periode van samenleving en na de geboorte van het eerste kind. Al deze elementen stellen de kerk voor moeilijke pastorale problemen wegens de ernstige gevolgen die eruit voortvloeien, zowel godsdienstige als zedelijke. Verlies van de godsdienstige betekenis van het huwelijk, voor zover het beschouwd wordt als een verbond van God met zijn volk, beroving van de genade van het sacrament, zware ergernis, alsook sociale afbraak van het begrip gezin, verzwakking van de zin voor trouw, ook jegens de maatschappij, mogelijke psychische trauma's bij de kinderen en versterking van het egoïsme. De herders en de kerkelijke gemeenschap zullen deze situaties en hun ware oorzaken moeten kennen, geval voor geval, om samenlevenden met discretie en respect te benaderen. Zij moeten te werk gaan met de geduldige voorlichting, liefdevolle correctie en christelijke gezinsgetuigenis die de weg kunnen effenen voor het gezond maken van deze situatie. Maar zij moeten vooral preventief te werk gaan, door de zin van trouw te ontwikkelen, in heel de zedelijke en godsdienstige opvoeding van de jongeren. Door hen te onderrichten over de voorwaarden en de structuren die de trouw begunstigen, zonder welke er geen werkelijke vrijheid bestaat. Door hen te helpen geestelijk rijper te worden. Door hen de echte menselijke en bovennatuurlijke rijkdom van het sacrament van het huwelijk te leren begrijpen. Het volk Gods moet ook de burgerlijke overheid bewerken, opdat deze weerstand biedt aan de tendensen die de maatschappij zelf ontbinden en schadelijk zijn voor de waardigheid, het welzijn en de voorspoed van de afzonderlijke burgers, en opdat zij zich inspant om te voorkomen dat de publieke opinie ertoe gebracht wordt het belang van het huwelijk en het gezin als instituut te onderschatten. En aangezien in veel streken de jongeren, wegens de uiterste armoede die het gevolg is van onrechtvaardige of ontoereikende sociaal-economische structuren, niet in staat zijn op passende wijze te trouwen, moeten de maatschappij en de regeringen het wettige huwelijk begunstigen door een gezinsinkomen te garanderen, door beslissingen te nemen over een huisvesting die geschikt is voor het gezinsleven, door passende arbeids- en levensmogelijkheden te verschaffen. Paragraaf 3. Katholieken die enkel burgerlijk getrouwd zijn. Steeds vaker komt het voor dat katholieken om ideologische of praktische redenen er de voorkeur aan geven enkel burgerlijk te trouwen en het kerkelijke huwelijk afwijzen of minstens uitstellen. Hun situatie kan niet zonder meer gelijkgesteld worden met die van degenen die samenleven zonder enige verbindenis, aangezien er bij hen tenminste een zekere verantwoordelijkheidszin bestaat om een nauwkeurig bepaalde en waarschijnlijk bestendige levensstaat te voeren. Ook al is dikwijls het vooruitzicht op een mogelijke echtscheiding aanwezig. Omdat zij van de kant van de staat de publieke erkenning van hun verbintenis zoeken, tonen deze echtparen dat zij bereid zijn met de voordelen ook de verplichtingen ervan op zich te nemen. Desondanks is ook deze situatie niet aanvaardbaar voor de kerk. De pastorale actie moet ernaar streven de noodzaak duidelijk te maken van overeenstemming tussen de levenskeuze en het geloof dat men beleidt. Zij zal al wat mogelijk is doen om zulke personen ertoe te brengen hun situatie in overeenstemming te brengen met de christelijke beginselen. Met hoe grote liefde de herders van de kerk hen ook behandelen en met hoe grote ijver zij hen ook aansporen tot deelname aan het leven van hun eigen gemeenschappen, toch mogen zij hen helaas niet toelaten tot de sacramenten. Paragraaf 4. Gehuwden die uit elkaar zijn gegaan en gescheidenen die niet hertrouwd zijn. Diverse redenen, zoals echtelijke ruzies, het onvermogen zich open te stellen voor echte intermenselijke betrekkingen enzovoort, kunnen het geldige huwelijk op smartelijke wijze naar een vaak onherstelbare breuk voeren. Het uit elkaar gaan moet natuurlijk gezien worden als een laatste hulpmiddel, nadat alle andere pogingen ijdel zijn gebleken. Eenzaamheid en andere moeilijkheden zijn vaak het lot van de alleengebleven partij, vooral als deze onschuldig is. In dit geval moet de kerkelijke gemeenschap deze meer dan ooit steunen, haar achting, solidariteit, begrip en concrete hulp verlenen, zodat het mogelijk is de trouw te bewaren, ook in de moeilijke situatie waarin de persoon zich bevindt. Bovendien moet deze haar helpen de plicht tot vergeving, die eigen is aan de christelijke liefde, te beoefenen, als ook de bereidheid eventueel het vroegere echtelijke leven terug op te nemen. Volkomen hieraan gelijk is het geval van de partner die een echtscheiding heeft moeten ondergaan, maar zich wel bewust is van de onontbindbaarheid van de geldige huwelijksverbintenis en zich niet laat verwikkelen in een nieuwe, maar zich integendeel inzet, tenminste voor de vervulling van de gezinsplichten en van de verplichtingen van het christelijke leven. In zo'n geval krijgt het voorbeeld van trouw en christelijke standvastigheid een bijzondere waarde als getuigenis tegenover de wereld en voor de kerk, die hierdoor nog meer gedwongen wordt tot nog meer noodzakelijke en onophoudelijke activiteit om haar liefde te betonen en hulp te bieden, terwijl er geen enkel bezwaar is tegen de toelating tot de sacramenten. Paragraaf 5. De gescheidenen die hertrouwd zijn. Helaas toont de dagelijkse ervaring aan dat degenen die hun toevlucht nemen tot echtscheiding meestal de bedoeling hebben een nieuwe levensverbintenis aan te gaan, uiteraard niet met de katholieke godsdienstige ritus. Aangezien het hier om een plaag gaat die, evenals andere, ook de katholieke milieus steeds verder aantast, moet dit probleem zonder uitstel zorgvuldig aangepakt worden. De synodevaders hebben het uitdrukkelijk bestudeerd. De kerk die ingesteld is om alle mensen en vooral de gedoopten tot het heil te brengen, kan uiteraard degene die, reeds gebonden door een sacramentele huwelijksverbintenis, opnieuw zijn getrouwd, niet aan zichzelf overlaten. Daarom zal zij zich steeds onvermoeibaar inspannen om hun haar heilsmiddelen ter beschikking te stellen. De herders moeten weten dat zij, uit liefde voor de waarheid, verplicht zijn de situaties goed te onderscheiden. Er is immers verschil tussen degenen die zich oprecht ingespannen hebben om hun eerste huwelijk te redden, maar op volkomen onrechtvaardige wijze in de steek gelaten zijn, en degenen die door hun eigen zware schuld een kerkrechtelijk geldig huwelijk stuk gemaakt hebben. Ten slotte zijn er degenen die een nieuwe verbintenis zijn aangegaan met het oog op de opvoeding van de kinderen, en die soms in geweten overtuigd zijn dat het vorige huwelijk, dat onherstelbaar verbroken is, nooit geldig is geweest. Samen met de synode spoor ik de herders en heel de gemeenschap van gelovigen vurig aan de gescheidenen te helpen en met zorgzame liefde ervoor te waken dat zij niet als van de kerk gescheidenen worden beschouwd, daar zij als gedoopten mogen en zelfs moeten deelnemen aan haar leven. Zij dienen daarboven aangespoord te worden naar het woord Gods te luisteren, het misoffer bij te wonen, te volharden in het gebed, de werken van naastenliefde en alle initiatieven van de gemeenschap ten bate van de rechtvaardigheid te begunstigen, de kinderen op te voeden in het christelijk geloof, zich toe te leggen op de geest en op de werken van boetvaardigheid, om zo van dag tot dag de genade van God af te smeken. De kerk moet voor hen bidden, hen aanmoedigen, zich een barmhartige moeder tonen en hen zo steunen in het geloof en de hoop. Niettemin bevestigt de kerk haar praktijk, gebaseerd op de Heilige Schrift, de hertrouwde gescheidenen niet tot de communie toe te laten. Zij verhinderen immers zelf dat zij toegelaten worden, aangezien hun levensstaat en situatie objectief in tegenspraak zijn met de liefdesgemeenschap tussen Christus en de kerk, die in de Eucharistie haar teken en verwerkelijking vindt. Er is bovendien nog een andere, speciaal pastorale reden. Als men deze mensen tot de communie toelaat, zullen de gelovigen in dwaling en verwarring gebracht worden, omtrent de leer van de kerk over de onontbindbaarheid van het huwelijk. De verzoening in het sacrament van de boete, die de weg opent naar het sacrament van de Eucharistie, kan verder enkel verleend worden aan diegenen die er berouw over hebben dat zij het teken van het verbond en de trouw van Christus geschonden hebben, en die oprecht bereid zijn een vorm van leven te leiden die niet langer in tegenspraak is met de onontbindbaarheid van het huwelijk. Dit brengt concreet mee dat de man en de vrouw de verplichting op zich nemen in volledige onthouding te leven, dat wil zeggen, zich van de eigenlijke huwelijksdaad te onthouden, wanneer zij om serieuze redenen, zoals bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen, niet kunnen voldoen aan de verplichting uit elkaar te gaan. Het respect dat verschuldigd is aan het sacrament van het huwelijk, alsmede aan de echtgenoten zelf, aan hun gezinsleden en ook aan de gemeenschap van de gelovigen, verbiedt eveneens aan alle herders, om welk motief of om welke pastorale reden ook, voor gescheidenen die hertrouwen, plechtigheden van welke aard ook te organiseren. Deze zouden namelijk de indruk geven van de viering van een nieuw, sacramenteel en geldig huwelijk en bij gevolg tot dwaling leiden, omtrent de onontbindbaarheid van het geldig gesloten huwelijk. Door zo te handelen, beleidt de kerk haar trouw aan Christus en aan zijn waarheid. En tegelijkertijd gedraagt zij zich als een bezorgde moeder jegens deze kinderen van haar, speciaal jegens hen die buiten hun schuld in de steek gelaten zijn door hun wettige partner. Zij gelooft bovendien vol vertrouwen dat allen die zich verwijderd hebben van het gebod van de Heer en nog in zo'n situatie leven, van God de genade van de bekering en van het heil kunnen verkrijgen, als zij volharden in het gebed, in de boete en in de liefde. Thank you. Artikel 4. De mensen zonder gezin. Ik wil tenslotte nog enkele woorden hieraan toevoegen over een groep mensen die ik bijzonder na aan het hart van Christus acht en die de speciale genegenheid en de daadwerkelijke zorg van de kerk en van de herders verdienen wegens de concrete situatie waarin zij leven, dikwijls niet uit eigen vrije wil. Er zijn in deze wereld zeer veel mensen die ongelukkigerwijs op geen enkele wijze verbonden zijn met wat wij in de eigenlijke betekenis van het woord een gezin noemen. Grote sectoren van de mensheid leven in omstandigheden van immense armoede, waarin de gemeenschappelijke omgang van mannen en vrouwen, het gebrek aan woningen, de ongeregelde en onbestendige verhoudingen en het enorme gemis aan cultuur het feitelijk niet toestaan te spreken van een echt gezin. Dan zijn er nog andere personen die om verschillende redenen alleen gebleven zijn op de wereld. Toch bestaat er ook voor hen een blijde boodschap van het gezin. Ten gunste van allen die in uiterste armoede leven, heb ik reeds gesproken over de dringende noodzaak moedig te werken aan het vinden van oplossingen, ook op politiek niveau, die het mogelijk maken hen te helpen deze onmenselijke en vernederende toestand te overwinnen. Dit is een taak van solidariteit, die rust op heel de maatschappij, maar in het bijzonder op de overheid, krachtens haar ambt en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, alsmede op de gezinnen, die een grote menslievendheid en de vaste wil moeten tonen om te helpen. Voor degenen tenslotte die geen natuurlijk gezin hebben, moeten nog wijder de deuren opengezet worden van het grote gezin dat de kerk is, die zich concretiseert in het diocesane en parochiële gezin, in de kerkelijke basisgemeenschappen of in de apostolische beweging. Niemand is zonder gezin in deze wereld. De kerk is thuis en gezin voor allen, vooral voor degenen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan. Deel 5. Besluit. Aan het slot van deze apostolische exhortatie richt ik mij met bezorgdheid tot u, echtgenoten. Tot u, vaders en moeders van gezinnen. Tot jullie, jongens en meisjes, die de toekomst en de hoop zijn van de kerk en van de wereld en de schragende en dynamische kern zullen zijn van het gezin in het derde millennium dat naderbij komt. Tot u, eerbiedwaardige en dierbare broeders in het episcopaat en in het priesterschap, dierbare religieuzen, zonen en dochters, aan de heergewijde zielen die aan de gehuwden getuigenis aflegt van de uiterste werkelijkheid van de liefde voor God. Tot u, alle mensen die oprecht van hart zijt, uit welke hoofde ook zorg hebt voor het lot van het gezin. De toekomst van de mensheid hangt af van het gezin. Het is dus absoluut noodzakelijk en urgent dat alle mensen van goede wil zich inzetten om de waarden en de aanspraken van het gezin te handhaven en te bevorderen. Ik voel mij verplicht een bijzondere inspanning in dit opzicht te vragen aan de kinderen van de kerk. Door het geloof kennen zij ten volle het wonderbare plan van God. Ze hebben daarom een reden te meer om zorg te dragen voor de werkelijkheid van het gezin in onze tijd, van beproeving en genade. Zij moeten op bijzondere wijze het gezin beminnen. Dit is een concrete en veeleisende opdracht. Het gezin beminnen betekent de waarden en de mogelijkheden van het gezin weten te schatten en ze steeds bevorderen. Het gezin beminnen betekent de gevaren en de rampen die het bedreigen, onderkennen om ze te kunnen overwinnen. Het gezin beminnen betekent zich moeite te geven om voor het gezin voorwaarden en een milieu te scheppen die zijn groei en ontplooiing bevorderen. Het is bovendien een uitstekende vorm van liefde als het gezin van deze tijd, dat dikwijls beproefd wordt door moedeloosheid en beangstigd door de toenemende moeilijkheden, weer reden gegeven wordt voor vertrouwen in zichzelf, in de eigen natuurlijke en bovennatuurlijke hulpmiddelen, in de zending die God het heeft toevertrouwd. Het is nodig dat de gezinnen van onze tijd hun vleugels weer uitslaan. Het is nodig dat ze Christus volgen. De christenen hebben ook de taak met vreugde en overtuiging het goede nieuws te verkondigen over het gezin, dat absoluut noodzakelijk steeds weer de juiste woorden moet horen en steeds beter begrijpen, woorden die het zijn identiteit, zijn innerlijke hulpbronnen en het beslissend belang van zijn zending in de stad, van de mensen en van God openbaren. De kerk kent de weg waarlangs het gezin in het hart van zijn diepste wezen kan doordringen. De kerk die deze waarheid geleerd heeft in de school van Christus en in die van de geschiedenis, geïnterpreteerd in het licht van de geest, dringt deze niet op, maar voelt in zich de niet te onderdrukken behoefte ze aan allen voor te houden, zonder vrees, veel eer met groot vertrouwen en sterke hoop, ook al weet zij heel goed dat de blijde boodschap ook de taal van het kruis insluit. Maar het is door het kruis dat het gezin kan komen tot de volheid van zijn eigen wezen en tot de volmaaktheid van zijn liefde. Ik wil tenslotte alle christenen uitnodigen hartelijk en moedig samen te werken met alle mensen van goede wil die zich in volle verantwoordelijkheid aan de dienst van het gezin wijden. Degenen die zich in de schoot van de kerk, in haar naam en door haar geïnspireerd, wijden aan het welzijn van het gezin, individueel of in groepen, bewegingen of verenigingen, vinden vaak allerlei mensen en instellingen naast zich die voor hetzelfde ideaal werken. Mits de trouw aan de belangrijke waarden van het evangelie en van de mensen gehandhaafd wordt, en men rekening houdt met een verantwoord pluralisme van initiatieven, zal deze samenwerking een snellere en volledigere ontwikkeling van het gezin kunnen begunstigen. Nu ik deze pastorale boodschap ga besluiten, waarmee ik allen wil aansporen de ernstige, maar boeiende problemen van het christelijk gezin aandachtig te bestuderen, wil ik de bescherming inroepen van het heilige gezin van Nazareth. Volgens het geheimnisvolle plan van God heeft de Zoon van God vele jaren verborgen in dat gezin geleefd. Dit is dus het voorbeeld en als het ware het oermodel voor alle christelijke gezinnen. Dat gezin, inderdaad uniek in de wereld, heeft bovendien een anoniem en stil bestaan geleid in een klein stadje van Palestina. Het heeft armoede, vervolging en ballingschap moeten verduren, maar het heeft God op onvergelijkbare hoge en zuivere wijze verheerlijkt. Het zal dus niet nalaten de christelijke gezinnen, ja, alle gezinnen van de wereld te helpen, hun dagelijkse plichten trouw te vervullen, de zorgen en kwellingen van het leven te dragen, edelmoedig anderen in hun nood bij te staan en vol vreugde Gods plannen met henzelf uit te voeren. Mogen de heilige Jozef, rechtschapen man, onvermoeibare werker, allerbetrouwbaarste bewaker van de hem toevertrouwde panden, de gezinnen bewaren, beschermen en altijd verlichten. Mogen de maagd Maria de moeder zijn van de huiskerk, zoals zij moeder is van de kerk zelf, en mogen dankzij haar moederlijke hulp ieder christelijk gezin werkelijk een kleine kerk worden, waarin het mysterie van de kerk van Christus helder oplicht en in de praktijk van het leven wordt uitgedrukt. Mogen zij, dienstmaagd van de Heer, het voorbeeld zijn van nederige en opgewekte aanvaarding van Gods wil. Mogen zij, moeder van smarten aan de voet van het kruis, de zorgen verlichten en de tranen drogen van allen die lijden onder de moeilijkheden in hun gezin. Mogen Christus, de Heer, koning van het heelal, koning van de gezinnen, aanwezig zijn, zoals te Kana, in ieder christelijk huisgezin, om daar licht, vreugde, rust en sterkte te schenken. Aan hem vraag ik op de dag van het feest dat gewijd is aan zijn koningschap, dat alle gezinnen hun eigen bijdrage weten te leveren aan de komst van zijn rijk onder de mensen. Rijk van waarheid en leven, van heiligheid en genade, van gerechtigheid, liefde en vrede, waarnaar de hele mensheid op weg is. Aan hem, aan Maria, aan Jozef, vertrouw ik tenslotte alle gezinnen toe. Aan hun handen en aan hun hart bied ik deze exhortatie aan. Mogen zij ze aanreiken aan u, eerbiedwaardige broeders, beminde zonen en dochters, en mogen zij uw harten openen voor het licht dat het evangelie uitstraalt over alle gezinnen. Aan allen en aan ieder geef ik tenslotte de verzekering van mijn gebed en verleen ik van harte de apostolische zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 22 november, hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, Koning van het heelal, in het jaar 1981, het vierde jaar van ons pontificaat, paus Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van Familiaris Consortio, de postsynodale apostolische exhortatie van de heilige paus Johannes Paulus II over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd. Van harte dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Kerk Spreekt. Een volgende keer gaan wij verder met een ander kerkelijk document. Graag tot dan.